Gemeente, kinderen, jongeren, ouderen hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Een warm welkom ook aan gasten die deze dienst met ons meebeleven. Een bijzondere dienst waarin 20 jonge mensen openbare belijdenis afhopen te leggen van hun geloof. De afsluiting van een periode, maar tegelijk ook de start van een nieuwe periode waarin de verwachting van hen op de Heere mag zijn. Iets om als gemeente, familie en vrienden dankbaar voor te zijn en een teken dat het genadewerk van God doorgaat. De dienst wordt geleid door onze predikant dominee Mulder en het schriftgedeelte dat centraal staat is Filippenzen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 11, met als thema vol vertrouwen verder. De collecte in deze dienst is bestemd voor het jeugdwerk in de gemeente. U kunt straks voor de slotzang tijdens de rondgang fysiek geven of dit via de op de beamer zichtbare QR-code doen. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Dat nummer vindt u op de website peniel.nl. Straks na de dienst sluit de kerkenraad af in de consistorie en aansluitend zullen de nieuwbelijdende leden hier voor de kansel plaatsnemen, waar u hen dan Gods zegen toe kunt wensen. De gebruikelijke aanlooproute is via deze rij, zodat u via die kant de zaal weer kunt verlaten. We gaan nu als inleiding op de dienst staande zingen Psalm 122 vers 1. En tijdens het zingen van deze psalm komen de belijdeniscategezanten samen met dominee Mulder en de ouderling van dienst de kerk binnen. Vervolgens zingen we lied 242 uit de bundel Weerklank. En laten we ook dat staande doen. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook thuis een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jullie hebben mij wat suggesties gedaan, een aantal van jullie, wat jullie eventueel mooi zouden vinden om te zingen. Daar heb ik zoveel mogelijk naar proberen te luisteren. En daarom gaan we nu ook zingen uit Psalm 108, vers 1 en vers 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Thank you. We mogen vanmiddag ook belijdenis doen van ons geloof. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 22, vers 12 en vers 13. Blijdt u het, blijdt jij het in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Heren, op deze eerste Pinksterdag, in deze middagdienst, komen wij tot u. Met dankbaarheid. Hier voor in de kerk zitten 20 jonge mensen die uw werk in hun leven mochten opmerken. En de een stap voor stap. En de ander ineens gegrepen. Ieder met een eigen verhaal. Maar één ding hebben ze gemeen. Ze willen graag u belijden. Ze willen met alle lek en gebrek met u leven. En dat mogen ze vanmiddag in het midden van de gemeente met zoveel gasten en ook voor uw aangezicht gaan belijden. We danken u, Heren, voor wat u tot op de dag van vandaag in hun leven gegeven hebt. U heeft bij de doop zoveel beloofd. En u, Heren, mogen ze daar openlijk ook antwoord op geven. We zijn stil en verwonderd, Heren, omdat wij beseffen dat we het niet van onszelf hebben. Omdat wij van nature mensen zijn die u niet zoeken, die weglopen. En we danken u dat te midden van vele mensen die u niet nodig hebben of denken te hebben, dat zij op het punt komen: ik wil niet meer zonder u. Dank u wel, Heren, dat we dat in deze feestelijke dienst met elkaar ook mogen markeren. En zou u dan ook een goede dienst willen geven? Dat u naar uw belofte in ons midden aanwezig zijn en met de kracht van uw geest in de harten van ons allen werken. Zegent u deze 20 jonge mensen. Zegent u hun familie, hun vrienden, hun familie die hier aanwezig zijn, of die wellicht op afstand deze dienst meebeleven. Wilt u hen een goede dienst geven? Een goede ontmoeting wellicht ook daarna. En wilt u met uw geest ook in onze harten werken? Of een taak hebben in deze dienst, of in gewoon gekomen zijn als gemeentelid of als gast. We bidden u, Heren, om uw werk in onze levens. Geef dat we onze ogen open mogen gaan voor wie u bent. Voor wie wij zijn, in het licht van onze schuld en zonde, maar ook in het licht van uw genade. We bidden u, Heren, geef dat deze dienst in goede orde verloopt. Dat uw woord helder klinkt. Dat we van harte mogen instemmen met psalm en lied. Geef dat ook het belijdenisdeel goed zal verlopen. En het ja-woord, knielen dat erbij hoort. Geef zo uw zegen, Heren. En ons allemaal. En als het ook een herinnering is aan onze eigen belijdenis. Misschien 1 jaar geleden, 2 jaar geleden of misschien wel 50 jaar geleden. We danken u, Heren, dat we dan hier mogen zijn. En het ook een herinnering mag zijn aan wat wij zelf hebben beloofd. We bidden u, versterk wat u zelf heeft gewerkt in het leven van ons allemaal. Bouw uw koninkrijk. Doe dat ook in onze harten. Zegen ons als we misschien niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. Als het misschien allemaal anders is dan wat wij gewend zijn. We bidden u, geef ons zo allen uw zegen. En breng ons door uw geest onder de indruk van uw werk. Van uw genade. En win zo hard in. Ja, dank u wel, Heren, dat u zo uw werk doorgaat. De vorige week een belijdenisdienst was met een poster. En dan nu hier. En zo zijn er op veel meer plaatsen. In Nederland, vandaag, ook vanmiddag. Belijdenisdiensten. Wij danken u, Heren, dat u daarin doorgaat. En we bidden u ook, Heren, te midden van de kerk die kleiner wordt, laat ons niet los. We hebben u zo hard nodig, Heren. Bouw uw koninkrijk. Trek mensen terug die misschien eens gedoopt zijn. En die zelfs misschien wel een ja-woord gegeven hebben. Maar die nu met de rug naar u toe staan. Heer, u weet wat daar allemaal de oorzaak van kan zijn. En we bidden u om vergeving als dat menselijke dingen zijn geweest. Maar geef, Heren, dat dwars door alles heen uw stem gehoord mag worden. Mag klinken. En mag ontvangen mag worden. En zo vruchten van geloof en bekering mag werken. Verheerlijk ons, verheerlijk zo uzelf, Heren, in onze harten, in onze levens. Wij bidden u voor deze wereld. Wij bidden u, Heren, voor een ieder die zich inzet in deze gemeente, maar ook ver daarbuiten. Voor catechese, voor het jeugdwerk, verenigingen, de cursussen, heren, het christelijk geloof ontdekken. Wij bidden u of u dat werk wilt blijven zegenen. Dat uw huis vol wordt. Wat mensen die nu nog er niet goed voor staan, tot verandering komen. En u ook leren kennen. En u ook gaan belijden. Met mond en hart en handen. Heren, zo kijken we op naar u. Vol dankbaarheid en met verwachting. Omdat u een God bent die trouw is en niet loslaat wat uw hand begon. Heren, schenk ons zo een goede dienst tot verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Voordat we met elkaar gaan lezen uit Filippi, heb ik speciaal voor de jongens en meisjes is nog een plaatje. We gaan straks lezen uit een brief, een stukje uit de brief van de gemeente van Filippi. En dit is een plaatje wat erbij hoort. Want je ziet hier een man zitten en een paar vrouwen. Je zou kunnen zeggen dat het Paulus representeert. Paulus die in Europa komt, in Filippi. En dan zitten onder andere Lydia daar, een purperverkoopster. En die hoort het woord van Paulus. En dan staat er, de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat Paulus verkondigt. En ze komt tot geloof, ze verandert. God heeft laten zien dat hij ook mensen in Europa tot geloof wil brengen. En nu gaan we lezen uit de brief van de gemeente van Filippi. En dat is zo'n 10 jaar later. En dan blikt Paulus ook terug. Terug op wat er in het begin, wat er door de Heere al gedaan is. Dus we gaan samen lezen uit Filippenzen 1, vers 1 tot en met vers 11. En daarna zingen we Psalm 138, vers 1 en vers 4. Leest u met mij mee. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, en al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal, tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, omdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, omdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we: Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, vers 3 en ook vers 8. Als kerntekst voor vanmiddag lees ik nog het zesde vers. Waar Paulus schrijft: Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En het thema voor de preek is: vol vertrouwen verder. Twee punten: een goed begin en een goed einde. Als je het vers leest, dan zie je ook dat de Heere begon. Dat hij het voltooien zal. Dus vol vertrouwen verder, een goed begin, een goed einde. Gemeente van Christus, u die hier vanmiddag in de kerk aanwezig bent, en u als u op afstand verbonden bent, en het bijzonder, ja, jullie broeders en zusters hier vooraan. Met een hele groep mochten jullie beleidingscategorisatie volgen. En ik vond het een voorrecht om met jullie op te trekken, om te zien hoe God in uw leven aan het werk was. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, dacht ik terug aan een ander moment. Toen stond ik blijkbaar op een plek met de aanvliegroute van naar Schiphol. Dus waar ik stond, zag ik elke keer vliegtuigen komen en die gingen richting Schiphol. Het grotere vliegtuigen, soms iets kleiner, van verschillende maatschappijen, waarschijnlijk ook van verschillende afkomsten. Maar op dat moment ongeveer op dezelfde hoogte met dezelfde koers. Niet allemaal hetzelfde vertrekpunt, maar nu wel met dezelfde route. Met dezelfde bestemming voor ogen. Nou geldt dat eigenlijk ook niet voor jullie. Dat jullie allemaal ergens je eigen vertrekpunt hebt gehad. De een die is gewoon van jongs af aan meegenomen met de kerk. En heeft het paadje voor het oog in ieder geval keurig gelopen. Een ander heeft een periode gehad dat hij zei: God, de kerk, nou, geen zin in, maar nu zit je hier toch. Een volgende die is door twijfels heen gegaan. Een ander die kwam beleidenscategorisatie volgen en die wist eigenlijk gelijk al: ik wil beleidenis gaan doen. En zo hebben jullie allemaal persoonlijk je eigen vertrekpunt en niet wat je eigen route gevolgd. Maar nu zijn jullie op het punt gekomen dat je als het ware op dezelfde hoogte voorbij komt. En is dat beeld van zo'n vliegtuig wat is opgestegen nou ook niet mooi als het gaat over beleidnis doen? Nee, niet dat je uit de hoogte doet. Niet dat je op mensen dan maar neerkijkt of zo, dat bedoel ik niet. Alsof je het allemaal wel weet en begrijpt. Maar wel dat je alles van wat er op de aarde te vinden is, dat je dat op een andere manier bent gaan bekijken. Dat kleiner werd. Dat met dat je als het ware in het geloof opsteeg, dat de dingen van deze wereld een hele andere waarde kregen, misschien kleiner werden, omdat je het ging zien vanuit het perspectief van God, van het werk van Jezus, van het werk van de Heilige Geest. Het kruis, het lege graf, van vergeving van je zonden. En dat steeds meer invloed kreeg in je denken. En dat je hier vanmiddag dan mag zitten en zeggen: wij geloven in God. Ja, wij geloven dat God onze Vader is. Wij geloven dat Jezus de Verlosser is. Wij geloven dat Hij onze Verlosser is. Wij geloven dat de Heilige Geest in ons leven begonnen is. En zo mogen jullie vanmiddag dat punt markeren. Als vliegtuigen die onderweg gegaan zijn, op hoogte gekomen en nu met z'n allen dezelfde bestemming. En dat mogen wij vanmiddag zien en horen en bij stilstaan. Als je hier zit en je hebt zelf nog geen belijdenis gedaan, zie je het dan ook als een uitnodiging. Zie je het dan ook als een spiegel van: hoe zie ik het leven? Ben ik ergens ook al onderweg gegaan? En als dat vliegtuig, dat je dat leven op een hele andere manier bent gaan bekijken. Een uitnodiging om misschien komend jaar ook beleidenscategorisatie te gaan volgen. Als je zelf beleidenis hebt gedaan, eens je ja-woord gaf, ook een spiegel. Hoe staat het er nu voor? Ik heb ja gezegd. Maar nu? Ben ik nog op hoogte? Hou ik nog koers? Paulus, hij schrijft aan deze gemeente in Filippi. Ik vertrouw erop. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan verzekerd. Ik vertrouw erop dat Hij, die nu een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Tot op de dag van Jezus Christus. En nee, ik denk niet dat Paulus precies van elke persoon in Filippi wist hoe het nou gegaan is. Maar hij weet in ieder geval wel hoe het 10 jaar daarvoor ging. Hoe er nog totaal geen kerk was, hoe niemand daar geloofde. En als je het wil nalezen, kijk maar in Handelingen 16. In Handelingen 16, daar wordt Paulus geroepen. Kom over en help ons. En dan mag hij dus naar Europa toe. En als hij daar komt, staan ze hem niet op te wachten. Is het niet zo van, oh wat fijn, vertel ons het evangelie. Helemaal niet. Maar Paulus, hij zoekt naar mogelijkheden. En dan lees je in Handelingen 16, in ieder geval van twee mensen die met hun families tot geloof komen. Een vrouw en een man. Lydia, de purperverkoopster, en die cipier, de gevangenisbewaarder. Twee vliegtuigen die als het ware omhoog gestegen zijn. Allebei vanaf een andere plek. En toch, ze gaan geloven. En vanmiddag wil ik die twee personen nog wat verder uitwerken. En wil ik u en jullie ook uitdagen. Als je nou eens luistert naar wat we kunnen zeggen vanuit de Bijbel over deze twee mensen. In wie van deze twee herkent u zich het meest? En als we dan kijken naar Lydia, dan zag u net dat plaatje. Een vrouw die daar zit, bij het water, bij de rivier, een plek van gebed. Blijkbaar een vrouw die rijk is, want ze is purperverkoopster, een rijke zakenvrouw, die daar zit omdat ze beseft, ja, er is een God. En dan komt Paulus langs, ze raken in gesprek, en Paulus die verkondigt het evangelie. En dan staat er in Handelingen 16, en de Heere opende haar hart. Ja, blijkbaar is dat van nature bij ons zo. Dat je hart als het ware dicht zit. Dat je het woord van God wel kunt horen, maar dat komt niet binnen. Maar terwijl Paulus spreekt, opent God haar hart en gelooft ze. Het gaat niet er één oor in, het andere oor uit, ze gooit het niet overboord. Maar ze luistert en het komt in haar hart binnen. Weet je hoe je dat kunt merken? Nou, er staat dan bij in Handelingen 16. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Met andere woorden, in één keer ging het over haar. Dat woord van God dat Paulus verkondigt, dat is niet iets van, nou ja, een mooie theorie. Leuk bedacht. Hoe kom je erbij? Interessant. Was goed om over na te denken. Maar de Heere opent haar hart, zodat ze acht geeft. En dat ze merkt, dat woord van die man, dat wat hij verkondigt over Jezus, daar kan ik niet omheen. Dat raakt mij. Dat komt echt binnen. En misschien heb je ook al zo'n moment meegemaakt. Als je terugkijkt naar het afgelopen seizoen, of gewoon terug in de jaren in je leven. Dat je op een gegeven moment merkte, ja, die preek ging altijd over mijn hoofd heen. Dat wat mijn moeder zei over het geloof, deed me niks. Maar op een gegeven moment was het alsof God dat luikje van je hart opende. En er steeds meer van die dingen in je leven binnenkwamen, dat de Heer je hart opende, zodat je acht gaf op het woord dat tot je komt. Misschien herken je iets van Lydia, dat het zo bij jou gegaan is. Of misschien begon het bij jou zoals bij die cipier. Dat is iets later in Filippi. Want ja, niet iedereen in Filippi is blij met Paulus. Niet iedereen zegt van, oh wat fijn dat je ons de evangelie komt vertellen. Er zijn mensen die zijn boos en wat doen ze? Ze pakken Paulus en ook Silas, ze zetten ze gevangen. En die cipier die doet geen halfwerk en die zet ze in de binnenste kerker. Met de voet in het blok. En dan gebeuren er twee dingen. Ze beginnen te zingen in het midden van de nacht. Psalmen en lofliederen voor God. En dan gebeurt er een aardbeving, iets bovennatuurlijks. En het gevolg is dat alle gevangenen los zijn, alle ketenen breken los. En dan komt die cipier die ook die aardbeving gevoeld heeft en gemerkt heeft, die komt naar die gevangenis toe. En die schrikt, deuren zijn open. En die denkt, iedereen is weg, dus dan moet ik mezelf maar doodsteken, want dit is, ja, dan kan ik me eer nog een beetje redden. En roept Paulus van binnenuit: doe uzelf geen kwaad, wij zijn allemaal hier. En dan stelt die cipier een hele aparte vraag. Mannen, broeders, wat moet ik doen om gered te worden? Echt een hele rare vraag. Cipier, je wilde net jezelf doodsteken? Cipier, waar moet jij van gered worden? Cipier, je bent toch een vrij man? Iedereen weet dat dit komt door een aardbeving, die gevangenen zijn er. Je bent toch gered? Je bent toch vrij? Nee, bij die man leeft er iets. Wat moet ik doen om gered te worden? En als je dat woord redding goed bekijkt, dan heeft dat te maken met verlost worden. Gered worden met eeuwigheidswaarde. Deze man, die heeft in de woorden van Paulus en Silas, die heeft in die aardbeving, in wat er gebeurt, heeft hij iets gezien. En dat brengt hem op het punt, maar wacht even, ik weet één ding, ik moet ook gered worden. Ik moet ook verlost worden van mijn zonde. Ik moet ook die zaligheid, die heb ik nodig. Ja, misschien ging het bij jou ook wel zo. Dat er op een gegeven moment iets bij je landde. En dat je in één keer erachter kwam. Wat ik er ook van snap, wat ik er ook van weet. Zij hebben iets, dat heb ik niet. Ik moet ook verlost worden. Die redding, die zaligheid. Wat moet ik doen? En hij komt tot geloof. Geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. Nou, zo leg ik die twee personen zo even neer. Twee voorbeelden. En in wie van deze twee herken jij het meest? Twee verschillende personen. Een eigen vertrekpunt, maar die alle twee op hoogte komen. En je ziet ook overeenkomsten. Hun ogen gaan open voor de werkelijkheid van God. Hun oren gaan open voor het evangelie. Hun hart gaat open voor het machtige woord over Jezus. En vervolgens gaat hun huis open voor mensen, voor het geloof. En hun hele leven gaat als het ware op zijn kop. Paulus, die weet het nog. En hij schrijft: ik vertrouw erop dat hij die nu een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Ja, mooi. Het is toch geweldig als iemand dat tegen je zegt. Ik vertrouw erop dat God in jouw leven begonnen is. Ja, dat is mooi. Maar als ik dat tegen jullie zou zeggen, kunnen jullie ook zeggen: ja, maar dat weten we zelf ook wel hoor. Ja, maar toch kan het goed zijn dat ik dat zeg. Misschien als je twijfelt. Misschien omdat je op een punt gekomen bent over 10 jaar van: ja, ik weet het allemaal niet meer zo goed. Er zit misschien ook wel iets achter in die gemeente waarvan wij als nuchtere Nederlanders zeggen: ja, dat klopt. Een goed werk, een goed begin is het halve werk. Maar nog niet het hele werk. Ja, als een vliegtuig opstijgt, ja, dan krijgt het hoogte. Dan kan het koers zetten, maar ja, daarmee is het nog niet op bestemming. Onderweg kan er turbulentie komen. Motoren kunnen kapot gaan. Er kan van alles op je afkomen wat ervoor lijkt te zorgen dat je niet op bestemming komt. En ik hoop natuurlijk dat jullie vol overtuiging ja zeggen. Met heel je hart belijdenis doen. Over 10 jaar. Waar sta je dan, hè? Kan van alles gebeuren. En wat als we elkaar dan tegenkomen? Dan pak ik de Bijbel erbij. Kijk ik je aan en zeg ik: Filippenzen 1 vers 6, weet je het nog? En misschien kijk je me dan aan en zeg je: oh ja. En misschien herkent u het wel. Wat voor u zo'n 10 jaar geleden is dat u belijdenis deed. En dat er misschien wel dingen gebeurd zijn in de samenleving. Of gewoon in de kerk. Waardoor het moeilijk geworden is om dat ja-woord vast te houden. En als je daar iets van herkent, dan is dat precies dezelfde situatie als hier in Filippi. Want die samenleving in de Filippi was niet zo eenvoudig. Filippi is een kolonie. Het is in Europa, Griekenland, de buurt van Macedonië. En er wonen heel veel rijke, gepensioneerde Romeinen. Veel veteranen ook. Soldaten die gevochten hebben in het leger en nu van hun pensioen genieten. En ja, dat zijn mensen die weten wel wat van het leven. Die hebben wel wat meegemaakt. En die genieten nu heerlijk het Zwitser levengevoel. Filippi, het werd Klein Rome genoemd. Je kon er alles krijgen wat je in Rome ook had. Ook de zonde en de afgoden. Ook occultisme. Paulus die kwam er al een meisje tegen die paranormaal begaafd was. En Paulus, hij ervaart dat dus. Hij weet hoe ingewikkeld het is om te geloven in zo'n grote stad. En je bent soms maar helemaal op je eentje, christen. En wat doet Paulus dan? Paulus die zegt, ik ga met jullie terug naar het begin. Waar is het begonnen? Ja, bij wie is het begonnen? Hij die in u een goed werk begonnen is, grijp daar alsjeblieft ook in de toekomst op terug. Ja, ook als het misschien qua geloven niet zo makkelijk is. Voor die mensen was het ingewikkeld. Ja, waar is Paulus? Paulus is er niet. En hij zit ook nog in de gevangenis. En als je de brief verder leest, dan lees je ook over onrust in de gemeente. In hoofdstuk 4 lees je van twee vrouwen, Euodia en Syntyche, en die maken openlijk ruzie in de kerk. Nou, wil je wel geloven als er ruzie is in de kerk? Dat breekt je geloof toch af? Als je nou in de wereld kijkt, denk je, nou, daar kan van alles mee door, dat is veel leuker dan de kerk. En dan weer bij de kerk horen, denk je, nou ja, met het hier. En Paulus, die schrijft aan deze mensen. Hij kan ze natuurlijk stevig aanpakken. En hij noemt het straks ook. Maar hij zegt, waar begon het nu? Wie begon er in jullie leven? Hij, die in u een goed werk begon. Jullie zijn allemaal als kind gedood. God legde toen zijn hand op je leven. Hij beloofde als een vader voor je te zorgen. Je zonde te vergeven, door zijn geest je te leiden. En je kunt misschien terugkijken op van alles. Maar dat jullie hier vanmiddag zitten, is een teken. Een bevestiging dat God doet wat hij heeft beloofd. Wonderlijk toch? De Bijbel die vertelt ons dat ons hart van nature potdicht zit. Maar daar waar God werkt, gaat je hart open. De Bijbel vertelt ons dat we van nature niet met God willen leven. Dat we geen idee hebben van redding. Maar als die vraag in je leven bovenkomt, heb je dat niet van jezelf. Maar God doet dat. Ja, zegt iemand. Hoe weet ik nu dat God in mijn leven begonnen is? Ergens luister ik wel naar Gods woord en ik denk er wel eens over na. Maar soms denk ik ook, ja, vergis ik me niet. Hoe weet ik nu dat God in mijn leven begonnen is? Nou, laat me vers 3 tot en met 5 nog eens lezen. Ik dank mijn God, schrijft Paulus, telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. De gemeenschap aan het evangelie. Daar bedoelt Paulus mee, ik heb gemerkt dat Gods woord in jullie leven binnen kwam komen. Dat jullie zelf gedachten hadden, maar dat Gods woord uiteindelijk de zeggenschap had. Daar ben ik dankbaar voor. En daarom vertrouw ik dat hij die begonnen is, dat afmaakt. Dus als jij vraagt, is God in mijn leven begonnen? Herken je dit? Herken je iets van verbondenheid? Dat het woord van God je niet loslaat. En je brengt tot de vraag, is er ook redding voor mij? Ja, broeders en zusters, gemeente, deze 20 mensen. God is in hun leven begonnen. En er kan nog van alles op ze afkomen. Maar weet je wat ik nu hoop? Dat u met dat u er bent of dat u meekijkt, dat u iets van Paulus herkent en dat u als Paulus bent. Dat u iets van Paulus herkent, daarmee bedoel ik wat er staat in vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Ik ben dankbaar. Ik dank God voor wat hij gedaan heeft in hun leven. In vers 4 gaat het over blijdschap. Deze brief wordt de vriendelijkste brief genoemd. Wel 14 keer gaat het over blijdschap. En ontvangen wij vandaag niet van God een dag met een gouden rand? Natuurlijk kun je zeggen, ze zijn nog jong. Ik moet het nog zien. En wat als? Misschien heb je helemaal gelijk. Maar ik hoop dat u iets van Paulus herkent en dat u met ons dankbaar bent voor wat God doet en ons geeft. Dat u niet alleen zich herkent in Paulus, maar ook dat u iets van Paulus heeft, dat u als Paulus bent. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als Paulus deze brief schrijft, zit hij gevangen. Als Paulus deze brief schrijft, kan hij niet gaan en staan waar hij wil, maar wordt hij verhinderd. En misschien bent u ook wel iemand die verhinderd wordt door uw energie, door uw lichamelijke en psychische mogelijkheden. En dat je het lastig vindt. En Paulus die zit dus gevangen, hij kan niet gaan en staan waar hij wil. En hij vertelt ook dat het niet altijd makkelijk is voor hem. Als je verder leest, waar wij gestopt zijn vanaf vers 12, dan lees je dat hij gevangen zit. Dat is blijkbaar in de buurt van een gemeente. Maar dan zijn er ook christenen daar die Christus verkondigen met de bedoeling de gevangenschap van Paulus moeilijker te maken. Dus ze vertellen wel over de Heer Jezus, maar op zo'n manier dat het voor Paulus nog moeilijker wordt. Nou, wat zijn dat voor christenen? En Paulus die laat dan zien hoe hij ermee omgaat. Want als je naar vers 18 gaat, dan haalt hij als het ware zijn schouders op. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus verkondigd. Toch klinkt zijn naam. Toch klinkt zijn woord. En daarmee laat Paulus iets zien aan die gemeente in Filippi. Maar zo ga je, kom met moeilijkheden. Ik bedoel, hoe moeilijk is het als christenen, medegelovigen, het je moeilijk maken? Dat is toch ingewikkeld? Blus je geloof toch uit? Paulus zegt, ik heb zo'n situatie. En daar ga ik op deze manier mee om. Ik weet de dingen van elkaar te onderscheiden. En daarom, gemeente Filippi, broeders en zusters hier, vol vertrouwen mogen we verder. Want kijk, het gaat erom dat we op bestemming komen. Kijk, een vliegtuig dat nooit opstijgt, komt niet op bestemming. Maar een vliegtuig dat onderweg neerstort ook niet. Nee, het gaat erom dat we op bestemming komen. En Paulus schrijft er ook over. We zijn bij het tweede punt van de preek. Dat hij dat voltooien zal tot de dag van Jezus Christus. Hij maakt het af. Hij maakt het helemaal vol. Hij, God, zal het in jullie leven tot het einde brengen. Tot de dag van Jezus Christus. En wat wordt daarmee bedoeld? De dag van Jezus Christus. Er zijn er hier een paar die getrouwd zijn of die nog hopen te gaan trouwen binnenkort. En ja, dan zeggen we wel eens, dat is jullie dag. Nee, dat is helemaal jullie dag. Maar dit is de dag, dan draait het helemaal om de Heer Jezus. De wederkomst. Dat Jezus komt op de wolk. Dat alle ogen, dat iedereen hem zal zien. Hij zal het werk voltooien. Tot op die dag. En Paulus, hij zegt zijn handen niet over elkaar en zegt, nou weet je, God is begonnen. Ik vertrouw erop dat hij het afmaakt. Nou, klaar. Maar met dat hij gedankt heeft voor wat God al gedaan heeft, heft hij zijn handen omhoog en gaat hij in gebed. Hij bidt tot God. Hij vertrouwt erop dat God het afmaakt, maar tegelijkertijd is het gebed. En wat bidt hij dan? Nee, vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. Overvloediger wordt. Ja, dat heeft die gemeente nodig, want zoals ik al aangaf, het zijn vrouwen die ruzie maken. Het is niet altijd makkelijk. En dan is het woord in het Grieks niet het woord eros, lichamelijke liefde. Niet het woord philia, vriendschappelijke liefde. Maar is het agape. Ik bid om die liefde. Ik bid dat die liefde jullie leven vormt. Dat je die liefde van God ontvangt. En dat dat je leven stempelt. Want ja, het wordt niet makkelijk. Als jullie van harte met de Heer willen leven, gaat de duivel zijn best doen om jullie tegen te houden. En dan mogen wij als gemeente eromheen staan en bidden. Heer, wij bidden dat de liefde van God hen vult en vasthoudt. Te midden van alle turbulentie die er kan zijn. Ja, en dan gaat het over kennis en fijngevoeligheid. Kennis. En dat woordje kennis betekent hier niet maar droge kennis. Dat je maar de catechismus uit je hoofd kent. Dat je allemaal bijbelteksten weet. Maar misschien moet je het zien, en dat zullen de ouderen misschien wel herkennen, in de lijn van, hij heeft kennis gekregen aan een meisje. Nou, als je kennis gekregen hebt aan een meisje, dan weet je niet alleen haar naam en haar nummer, maar er is waarschijnlijk iets van een relatie ontstaan. Nou, op die manier. Dat je groeit in de kennis. In de verbinding met hem. Dat die liefde van God je basis is. Zijn liefde waarmee hij jouw hart inwon. Dat dat iets is waarvan je zegt, laten we daar overvloedig in zijn. Er zullen veel dingen zijn die belangrijk zijn. Maar laat alstublieft ons gebed voor jullie en jullie gebed voor elkaar zijn dat jullie overvloedig mogen worden in de liefde, in de kennis en ook in de fijngevoeligheid. Opmerkelijk dat Paulus dat erbij zegt. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat die twee vrouwen genoemd worden in hoofdstuk 4, dat die ruzie hebben. En ruzie komt heel vaak omdat je niet goed naar elkaar luistert, omdat er geen fijngevoeligheid is. Want dat maakt nogal uit wat je zegt en hoe je het zegt en wanneer je het zegt. Paulus die zegt, ik weet dat God in jullie leven begonnen is. En wat ik nou bid, is dat jullie fijngevoelig zijn. En dan mag je naar uitstrekken. En dan mag je voor inzetten. Zodat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Dat je niet gaat bakkeleien over details. Niet vastbijten in randzaken. Maar dat je gaandeweg jouw geloofsvlucht steeds meer doorkrijgt. Dat is belangrijk. Dat kan ik aan de kant leggen. Dat moet ik loslaten. Dat moet ik vasthouden. En zo mogen jullie vol vertrouwen verder. In het gebed dat God jullie daarin zegent en groei geeft. Tot de dag dat je hem zult ontmoeten in levende lijven. Ja, wanneer is eigenlijk ons leven voltooid? De Bijbel zegt hier, ik vertrouw erop dat hij het goede werk wat er nu begonnen is, dat voltooien zal. Nou, als we hier zo vanmiddag zitten met elkaar, wanneer zou u aan het einde van uw leven kunnen zeggen, mijn leven is voltooid. Mijn leven was af. Ik heb alles bereikt wat ik wilde. Wanneer is jouw leven voltooid? Als je een mooi huis hebt gehad? Een geweldig huwelijk? Als je altijd gezond geweest bent? Er was een vrouw van in de 80 die te horen kreeg dat ze mee mocht de ruimte in. De oudste astronaut ooit. Ze was helemaal blij, haar levensdoel was behaald. Dat is één voorbeeld. Wat maakt dat jouw leven voltooid is? Wat maakt dat jouw leven af is? Want we zitten hier ook en we kennen denk ik allemaal mensen die te maken hebben met ziekte. Het woord kanker kan je doen huiveren. Een burn-out. U kent wellicht ook mensen die dat is overkomen. Mensen die chronisch pijn hebben. Mensen die misschien gezond begonnen, maar door ziekte belemmerd worden. Of die misschien financieel nu aan de grond zitten. En voor een gevoel een mislukkeling zijn. Mag ik u wijzen op de Heer Jezus. Hij leefde maar 33 jaar hier op de aarde. Maar 3 jaar in het openbaar. En hij eindigde aan het vloekhout, aan het kruis. En hij riep toen, niet het is mislukt, maar hij riep, het is volbracht. Het doel is behaald. Het is voltooid. Broeders en zusters, ons leven is voltooid als Jezus Christus onze Heer en Heiland is. Je kunt een geweldig gelukkig leven hebben. Alles voor een geweldig. Gezondheid, geld, perfect. Maar buiten Jezus mislukt je leven volgens de Bijbel. Dan heb je gefaald. Deze God heeft de wereld, heeft u, jou en mij zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in het tetelestai, het is volbracht van Jezus, zet hij daar een handtekening onder. En bij de schepping kon God de Vader zeggen, en zie, het is zeer goed, het is volbracht. De Heer Jezus hing aan het kruis en hij kon roepen, het is volbracht. Mijn verlossingswerk is voltooid. En nu is de Heilige Geest zijn werk aan het doen. En het feit dat Jezus nog niet is teruggekomen, betekent dat het werk van de Geest nog niet af is. Hij wordt erop uitgestuurd. Vandaag. En hij wil het voltooien. Is uw leven voltooid? Is het werk van de Heer Jezus volbracht? Is je hart open gegaan? Leef je met hem? En is de Geest dan het ook verder aan het voltooien? Mag het dieper komen? Is dit je houvast? En ja, dan hoef je niet precies hetzelfde te zijn als anderen. Lydia was een zakenvrouw, een purperverkoopster uit Azië die in Europa als eerste tot geloof komt. Die cipier was waarschijnlijk gewoon een Romein. Opgevoed met die gewoonte. En toch, God begon. En Paulus zegt, hij maakt het af. Daar vertrouw ik op. Ik dank God voor wat hij al deed. En ik bid of God dat ook wil voltooien. En zo mogen jullie vanaf dit punt vol vertrouwen verder. Want dat is een goed begin. Ja, misschien heb je zelf beginnen gemaakt. Een begin gemaakt ergens. Maar God begon in jouw leven. En laat hem het dan in jouw leven, in jullie leven, ook afmaken. Zodat je kunt instemmen met Paulus, wat hij schrijft aan het einde van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Een vliegtuig dat nooit opstijgt, komt niet op bestemming. Een vliegtuig dat onderweg neerstort, ook niet. Maar wie weet dat God in zijn leven begon, mag vol vertrouwen verder, dat je op bestemming komt. Zeg je het mee? Ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. Geliefde broeders en zusters, u bent hier verschenen om voor God en zijn gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen om uw geloofsbelijdenis af te leggen. Eerst willen wij luisteren naar wat de schrift ons over het belijden van het geloof zegt. God heeft de mens goed geschapen, omdat hij hem van harte zou liefhebben en met vreugde zou dienen. In het paradijs koos de mens er echter voor om onafhankelijk van God te leven. Daarmee bracht hij het oordeel van God over zich en verdiende hij de dood. Met apostel Paulus belijden wij dat wij allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. God heeft echter de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Alleen het bloed van hem, Gods zoon, reinigt ons van alle zonden. Ieder die dit gelooft, erkent dat het God is die ons eerst heeft liefgehad en zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest. De belofte van het evangelie luidt dat wie met de mond Jezus als Heere beleidt en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, behouden zal worden. Dat deze persoonlijke belijdenis ook openlijk wordt uitgesproken, vinden we in de Bijbel onder andere bij Thomas, die in de kring van de discipelen Jezus belijdt met de woorden: Mijn Heere en mijn God. Paulus schrijft aan Timotheus dat deze de goede belijdenis heeft afgelegd voor vele getuigen. Door onze persoonlijke geloofsbelijdenis stemmen we in met de belijdenis van de kerk en weten we ons verbonden met allen die in hetzelfde geloof de Heer liefhebben en dienen. Wij voegen ons in de eeuwenlange rij van mensen die het geloof belijden. De Zoon van God vergadert immers door zijn geest en woord vanaf het begin der wereld tot aan het einde zijn gemeente, die is uitverkoren tot het eeuwige leven. In de doop hebben wij het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Wat hij ons daarin beloofd heeft, vraagt van ons geloof. Zo is onze belijdenis in feite een antwoord op onze doop. Het is door de Heilige Geest dat wij dit antwoord geven. Wie belijdenis doet, geeft daarin gehoor aan de oproep van de Heer Jezus om hem te volgen. De weg achter Jezus aan is de weg van het eeuwige leven. Tegelijk zegt Jezus in Matteüs 16, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Wanneer wij te maken krijgen met verzet en verleiding, aanvechting en twijfel, mogen wij steeds terugvallen op de trouw van God en zijn vergevende liefde. Om ons geloof te versterken heeft de Heer Jezus het heilig avondmaal ingesteld. Wie belijdenis doet, spreekt daarmee ook het verlangen uit om aan de viering daarvan deel te nemen. We doen belijdenis in het midden van de gemeente als het lichaam van Christus. Daarmee verklaren we ons medeverantwoordelijk voor de geestelijke opbouw van de gemeente en willen we ons daarvoor, met de gaven die God ons geeft, inzetten. Ook behoort daartoe het trouw samenkomen met de gemeente en het zoeken en bewaren van de onderlinge vrede. Vervolgens worden wij geroepen om in de wereld een zoutend zout en een lichtend licht te zijn, omdat door onze levenswandel anderen voor Christus gewonnen worden. Ten slotte worden we opgeroepen om uit te zien naar de wederkomst van onze Heer Jezus, om dan voor altijd in de eeuwige vreugde en heerlijkheid bij Hem te mogen zijn. Nu het plechtige moment aanbreekt waarop u uw geloofsbelijdenis zult uitspreken, verzoeken wij u in het plechtige ogenblik van uw leven voor veel getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. En ik verzoek jullie daarom van jullie zitplaatsen op te staan en hier voor de preekstoel te gaan staan. Ten eerste, gelooft u dat de waarheid van God, die in zijn woord geopenbaard is, en de belijdenis van het christelijk geloof is samengevat, en die in de gemeente onderwezen wordt, de waarachtige en volkomen leer van de verlossing is. En is het uw voornemen om, door de genade van God, in dit geloof te blijven staan in leven en sterven? Ten tweede, hebt u berouw over uw zonden en verootmoedigt u zich voor God en zoekt u het leven buiten uzelf in Jezus Christus? Ziet u er ook naar uit om het heilig avondmaal te vieren tot versterking van uw geloof? Ten derde, beleidt u dat het uw hartelijk verlangen is door de kracht van de Heilige Geest te volharden in de liefde tot de Heere en hem te dienen naar zijn woord? Belooft u trouw samen te komen met de gemeente van Christus, u in te zetten voor de opbouw van zijn gemeente en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht van de kerk? Zult u Jezus Christus met woord en daad belijden in de wereld? Wat is daarop uw antwoord, Rianne Ottolina Anot? Rosalie, voor jou de tekst uit 2 Petrus 3, vers 18. Groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Steven Johannes Boonstoppel? Steven, voor jou de tekst uit Hebreeën 10, vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Annegien Gerarda Cornet? Anderinda, voor jou de tekst die volgt op wat ik meegaf van Steven, Hebreeën 10, vers 24. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Marije van Gerestein? Marije, voor jou de tekst uit Psalm 121, vers 5. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Jacob Gerard Hakkenberg? Gerard, voor jou de tekst uit Psalm 100, vers 1 en 2. Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Alida Gerarda de Rode? Lydia, voor jou ook woorden uit Psalm 100, net als voor Gerard, vers 4 en 5. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Willy, Mirjam, Ellen, Kalfs van den Hoek? Mirjelle, voor jou de tekst uit 1 Johannes 4, vers 16. Wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Martijn van Kruisten? Martijn, voor jou de tekst uit Psalm 33, vers 20. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Hilde Annelie Schepers? Annelie, voor jou de woorden die volgen op de tekst die ik Martijn meegaf. Psalm 33, vers 21. Ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord? Stefan Wulf, Evert van Laar. Stefan, voor jou de tekst uit Psalm 27, vers 14. Wacht op de Heere, wees sterk, en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Michelle Charlotte Maris? Michelle, voor jou de tekst uit Efeze 2, vers 8. Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Christian Daan Olde, wat is daarop uw antwoord? Daan, voor jou de tekst uit Hebreeën 12, vers 1b tot 2a. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Matthias, Herman, Jan, Petri? Ja. Matthias, voor jou de tekst uit Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Johanna, Maria, Petri, Rustenhoven? Johanna, voor jou de tekst uit Johannes 15, hetzelfde hoofdstuk dus als Matthias, en dan vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Bertha Amelia van Rossum? Lianda, voor jou de tekst uit Psalm 62, vers 2 en 3. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord? Klaartje, Elisabeth, Francina, Snoek. Else Carlien, voor jou de tekst uit Efeze 1, vers 13 en 14. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Badje, Naomi, Verhaar, Groothuis? Babette, voor jou de tekst uit Psalm 23, vers 1. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Hadassa Lydia Visser? Hadassa, voor jou de tekst uit Psalm 31, vers 15 tot met 16a. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Albert Jacobus Adriaan de Visser? Robert, voor jou de tekst uit 1 Korinthe 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeder, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop uw antwoord, Cornelis Gijsbertus Wilderman? Rutger, voor jou de tekst uit Psalm 25, vers 12. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Nu u deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt u als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. Mogen God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten, u hierin bevestigen en meer voltooien tot de dag van Christus. Ja, dankbaarheid overheerst als ik terugdenk aan het afgelopen seizoen. Hoe jullie vaak gezellig binnenkwamen en hoe ik gesprekken zag ontstaan aan de tafels waar ik dankbaar voor was. En hoe ik bij verschillende merkte dat van de twijfel zal ik belijdenis doen, dat er een stukje zekerheid kwam. Dus anderen was het er al. Maar ik ben dankbaar voor de gesprekken die ik gezien heb, die ik ook met jullie heb mogen voeren. En nu mogen jullie vol vertrouwen verder. En dan zou ik zeggen, leef je belijdenis uit. Met je hoofd, met je hart en je handen. Besteed je gaven die God je gegeven heeft in zijn dienst. Geef de goede tijd die God je geeft. En de energie geeft hij ook aan hem. Dus trouw hier in de gemeente. Help mee in het opbouwen. Je mag de gemeente vragen om te bidden voor jullie. Maar bid ook voor de gemeente. En getuig van hem. Want deze wereld heeft het nodig om te horen dat er een redder is die echt kan redden. Dus ik ben God dankbaar voor wat hij in jullie leven gedaan heeft. En voor wat hij ons daarin geeft. En draai ik me nu ook om naar de gemeente. Geliefde gemeente, ontvang deze leden als broeders en zusters. Bemoedig hen door te wijzen op de genade, de troost en kracht die er te vinden is bij Christus en die u zelf van hem mocht ontvangen. Ook in de tijden van beproeving of andere moeite en zorgen. Ondersteun deze mensen in de strijd van het geloof. Leef met ze mee. Draag hen aan de Heere op in uw gebeden, omdat ze mogen groeien in hun geloof. Deel met hen de vreugde in de Heere. Daartoe geven de koning van de kerk ons door zijn geest wijsheid, liefde en saamhorigheid. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Dat is het lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. We zingen 4 coupletten. Wij, het geldt voor de nieuw belijdende leden. Zij zingen het eerste couplet met z'n 20e. En de andere 3 coupletten vallen wij hen bij. En indien mogelijk zingen wij dit staande. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God, wat is het een voorrecht om u te belijden. Wij danken u hartelijk dat deze 20 jonge mensen juist voor in de kerk stonden en hun ja-woord mochten geven. Dank u wel dat u dingen van mensen hebt gebruikt om ze zover te brengen. Dank u wel voor wat u gaf in opvoeding, onderwijs, gesprekken, verenigingen, catechese. Het was allemaal niet perfect, heren. Zeker niet. Maar we danken u dat u het gebruikt heeft. En voor wat u daarin aan ons gegeven hebt. En we bidden u, heren, dat u hen en ons, dat we in liefde steeds overvloediger mogen worden. In kennis en fijngevoeligheid. Zodat zij en wij kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. Omdat zij en wij oprecht zijn en zonder aanstoot te geven, tot op de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, tot heerlijkheid en lof van u. Wat is het heerlijk, Heere, om te mogen weten dat je in leven en sterven van u bent. Dat de dingen van het leven minder belangrijk worden. En help ons dan ook, Heere, als we hier misschien zitten en we zijn ziek. Of we komen op het punt dat we het gevoel hebben dat ons leven vooral mislukt. Wilt u geven dat het lukt. Omdat uw geest, uw werk in ons voltooit. Soms door de moeilijkheden heen. U kent ons, Heren. We bidden u voor een ieder die gelooft. Om versterking van het geloof. We bidden u voor een ieder die nog niet gelooft. Om inzicht. Om open ogen. Een open hart. Dat we acht geven op wat u zegt en spreekt. Dank u wel dat u als een hemelse vader voor ons wil zorgen. Dat er geen haar van ons hoofd buiten uw wil omvalt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze zonden wilt vergeven. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons verzekert van het eeuwige leven. En van harte bereid maakt om met u te leven. Heren, wij zien zo op naar u. We weten niet precies wat de toekomst brengt, maar we weten wel wie de toekomst brengt. En dat bent u, de Heere onze God. Gaat u dan maar met ons mee, Heere. De dagen van vreugde, maar ook de dagen van verdriet. Ga met ons mee als we voorspoed kennen of als er tegenspoed is. Laat u ons, alstublieft, nooit los. Ook niet als we het zicht verliezen op u. Ook niet, Heere, als we misschien momenten hebben van aanvechting en twijfel. Laat ons niet los, Heren. Maar hou ons vast. Opdat wij u zullen eren, loven en prijzen. Ja, dat niemand van ons zou moeten schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. Maar u dan mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En dan bidden wij u, Heren. Kom toch spoedig. Verheerlijk tot die tijd uw naam en de gebrokenheid van ons bestaan. En ga met ons mee, als we van hier zullen gaan. Geef een goede Pinksteren. Zegen de dienst van morgenochtend. Leid ons ook dan door uw woord en geest. U zij de lof, de eer en de dank. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 150, het eerste vers.
Thank you.
Na de zegen zullen de nieuw beleidende leden met ons als kerkraad naar de consistorie gaan, waar we afsluiten. En daarna zullen ze hier voor de preekstoel gaan staan en bent u in de gelegenheid om hen Gods zegen toe te wensen. Ontvangt u nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.